Dit is Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Hey, welkom bij aflevering 4 van Kerk op tafel. Vandaag ben ik in gesprek met Lauren IJzerman. Lauren is gemeenteadviseur en trainer bij de HGJB. En begeleidt kerken in het vormgeven van hun jeugdwerk en jeugdbeleid. Ook bij ons is vaste tafelgast Cors Visser. Cors denkt als godsdienstsocioloog na over de vraag hoe geloof en samenleving zich tot elkaar verhouden. Daarnaast is hij directeur van Kerkpunt. We gaan het hebben in deze aflevering over jongerenwerk in deze tijd. In een tijd van, nou, je zou het toch ook kunnen zeggen, een tijd van onrust. En hoe je dat kunt vormgeven vanuit aanwezigheid. Mm-hmm. En voor we dat gesprek echt de diepte gaan afsteken, ben ik wel benieuwd, heb jij een voorbeeld van een ontmoeting met een jongere of met een groep jongeren waarvan je zegt, hé, daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Dat was een waardevolle en mooie ontmoeting.
Ja, zeker. Allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Erg leuk. Ik moest, toen je die vraag stelde, terugdenken aan een ontmoeting die ik met een jongere had in 2024. Wij gaan bij ons vanuit de kerk altijd met een kamp weg. Van vrijdag tot vrijdag is altijd superleuk. Met jongeren van 12 tot en met 15. En ik kon in 2024 helaas niet de hele week mee. Dus ik was er van vrijdag tot zondag. En ik was toen donderdag, ging ik nog even op en neer voor de bonte avond. Ja. Dus dan mogen ze verkleden en ons als kampleiding een beetje belachelijk maken. Dat hoort er dan een beetje bij. Ja, dat is altijd echt, ja, het is echt genieten. En ik had toen een ontmoeting met een jongen. Bas heette hij. Toen ik die donderdag terugkwam. En Bas die nam mij even apart voordat de bonte avond begon. En die zette mij even neer op een bankje. En die vertelde mij hoe die in die week God had ontmoet. En dat was best wel een rumoerige week geweest. Er waren een hoop incidenten gebeurd op dat kamp. Het was niet allemaal altijd even lekker gegaan. En ik zelf zat er in de voorgaande dagen eigenlijk ook niet zo lekker in. Maar Bas die vertelde eigenlijk vol vreugde en vol plezier hoe hij God had leren kennen. Hoe niet alleen hij God had leren kennen, maar hij datgene wat hij van God had gezien ook had kunnen doorgeven aan de andere jongeren op dat kamp. Ze waren gaan bidden met elkaar. Ze waren bijbelstudies gestart, gewoon helemaal op eigen initiatief. Dit zijn gasten van 12 tot en met 15. En wat me van die ontmoeting heel erg bij is gebleven, is dat ik het eerste wat ik toen dacht, vind ik best wel ergens best wel een beetje gek. Het eerste wat ik toen dacht was, wat jammer dat ik hier niet bij was. En toen dacht ik bij mezelf, het tweede wat ik toen dacht, maar ik hoefde er dus niet bij te zijn. En dat is ook wel een beetje in de lijn van het rest van het gesprek misschien wel. Maar dat heeft me toen wel even stilgezet. Dat ik dacht van, oh, we kunnen dus van alles bedenken en organiseren op zo'n kampweek. Maar God die werkt in jou ook als ik er in die week niet ben.
Mooi. Dat is een gave ervaring lijkt me.
Ja, ja. Absoluut.
Ja. Nou, dat lijkt me een heel mooi vertrekpunt voor dit gesprek. Want ik denk wel een beetje dat het daar over gaat in dit gesprek ook. Mm-hmm. De aanwezigheid van God. En het lijkt me mooi om dit gesprek een beetje af te pellen in drie lagen, zeg maar. Eerst iets over jeugdwerk in deze tijd en over misschien wel iets van de spanningen die je in deze tijd kunt ervaren als jeugdwerker. Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarin in je eigen werk tegenkomt, wat je hoort. En dan denk ik iets over wat jij de kern van jeugdwerk ziet. En dan zou het mooi zijn, denk ik, als we naar een praktische toepassing kunnen. Wat kan je hier als jeugdwerker nou in je eigen praktijk mee? Dus eerst even iets over dat spanningsveld in jeugdwerk. Wat merk jij daarvan? Wat hoor je daarvan als je in de kerk komt?
Ja, als ik in de kerk kom, hetgene wat ik daarin veel hoor en wat ik ook wel soort lastig vind, is dat je veel kerken, veel jeugdleiders hoort vertellen over de moeite die ze hebben of de worsteling die ze hebben rond het vasthouden van jongeren En dan voornamelijk vanaf de leeftijd 12, maar voornamelijk vanaf de leeftijd 16, zie je dat het, ontmoet ik in ieder geval veel kerken, veel jeugdwerkers, die eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde tegen mij zeggen. Ja, 10, 15 jaar geleden kwamen er echt nog veel, zaten we hier nog wel met z'n tienen. En nu mogen we in onze handen wrijven als we hier met z'n drieën zitten. En soms komen ze überhaupt niet meer. En we vrezen altijd heel erg het eerste appje van degene die zich afmeldt. Want daarna vallen ze als dominostenen. En komt de rest komt ook niet meer. En ergens vind ik dat heel bijzonder. Omdat je, denk ik, best wel in een tijd, omdat we best wel in een tijd leven waarin jongeren juist heel erg op zoek zijn naar iets wat de kerk juist heel erg in zich heeft. Heel erg op zoek zijn naar een stukje rust. Op zoek zijn naar geloof. De vorige week hadden jullie... nu ben ik een naam kwijt, dat is jammer.
Mette van Hel.
Ja, Mette van Hel, kwartiermaker IZB. Die vertelde natuurlijk ook over deze generatie die voor het eerst meer gelovig lijkt te zijn dan de generatie voor hen. Ja. Dus die honger, die zit er wel. Maar op de een of andere manier vinden ze dat niet in de kerk of niet in de kerken waar ze misschien in opgroeien of minder in de kerken waarin ze opgroeien. En ja, dat vind ik wel bijzonder.
Want als ze dat niet vinden in de kerken waar ze opgroeien, wat vinden ze dan in die kerken? Hoe reageren kerken op de angst dat jongeren niet aangehaakt blijven, maar misschien wel afhaken? Wat zie je veel gebeuren?
Wat ik veel zie gebeuren is dat het leidt tot enerzijds een beetje moedeloosheid onder jeugdwerkers. Jeugdwerkers die hun vrijwilligersfunctie kort beoefenen, vaak binnen een jaar of misschien nog wel korter zelfs, eigenlijk alweer afhaken omdat het niet hetgene bracht dat ze gehoopt hadden dat het zou brengen. Terwijl ze er wel met een heel, heel goed hart instappen. Ja. En ik denk ook wel een veelheid aan activiteiten waarvan het grootste doel is om de drempel maar zo laag mogelijk te houden, zodat die jongeren makkelijk naar binnen vallen. Ja, er zijn talloze voorbeelden van kerken die bier en bitterballen serveren bij de Bijbelstudie en meer van dat soort lucratieve en creatieve voorbeelden. En soms werkt dat ook heel goed. Mm-hmm. En zie je echt weer een opleving in dat jeugdwerk ontstaan. En dat is super tof. Maar het leidt ook wel heel vaak tot frustratie, omdat mensen ergens knijterveel energie in steken. En uiteindelijk niet zien dat die energie tussen grote aanhalingstekens beloond wordt.
Maar waar zit dan die mismatch? Hè? Want dan is er blijkbaar een mismatch. Aan de ene kant zeg je, jongeren hebben bepaalde behoeften aan rust of ook ergens een zoektocht naar geloof. Je zou zeggen, daar is de kerk voor opgericht. Mm-hmm. Maar ze maken daar geen gebruik van of weinig gebruik van. Wat gaat daar mis dan?
Ik denk dat wat veel jeugdwerk misschien wel een beetje kwijt is, is dat het in essentie niet gaat om die veelheid aan activiteiten die je organiseert. Dat het niet gaat om het vetste uitgaansprogramma of het leukste uitje of die meest goede Bijbelstudie of de beste band die je neer kan zetten. Nee, dat het uiteindelijk gaat om God. En die God, dat is degene waar jongeren naar op zoek zijn.
Maar elke kerk zal zeggen, ja, bij ons gaat het ook over God.
Ja, ja.
Is dat dan niet zo? Of...
Dat zou ik nooit durven zeggen. Nee. Ik denk dat elke kerk en elk jeugdwerk wat ik ook ontmoet, zeker God centraal probeert te zetten. Alleen misschien niet altijd evenveel ruimte overlaat voor Gods aanwezigheid. Dus misschien juist door een veelheid aan activiteiten en aan misschien ook wel een veelheid aan het vertrouwen hebben in dus sec die activiteiten en die toffe Bijbelstudie en die vette band die je er neerzet. En daarmee God misschien wel, ja, ik zou nooit durven zeggen op de tweede plaats te zetten, maar ergens in ieder geval niet altijd alleen God het centrum maken van je jeugdwerk.
Is het, en zometeen gaan we wel, denk ik, iets verder over die rust en aanwezigheid van God. Je noemde net iets over die drempel, hè? Dat in jeugdwerk en in kerken, dat zien wij denk ik ook, dat ze heel vaak die drempel heel laag proberen te leggen. Maar een bijeffect volgens mij is, wat ik wel eens zie, is dat de lat ook heel laag wordt gelegd en dat jongeren daar ook gewoon op afhaken.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je niet echt iets biedt of jongeren niet uitdaagt, en dat doen kerken en jeugdwerk misschien uit angst van, ja, maar als we dat doen, dan lopen ze weg of komen ze niet meer. Maar als er onvoldoende uitdaging zit, komen ze misschien ook wel niet meer. Herken je dat?
Ja, absoluut. Voorbeeld vanuit mijn eigen kerk. Wij zijn jaren geleden ooit begonnen met het programma specifiek voor de 16+. Waarin ze eigenlijk alleen een chill moment aangeboden kregen. Dus op vrijdagavond werd er dan een kampvuur aangestoken en konden ze gewoon gezellig met elkaar chillen. Werd er misschien nog even een korte bijbelstudie of even 10 minuten even iets geestelijks tussen aanhalingstekens gedaan. En daarna konden ze weer door. En je merkte dat concept eigenlijk binnen 2 jaar was dat uitgedoofd. En nu zie je dat jongeren de verantwoordelijkheid krijgen om een eigen soort jeugddienst te organiseren. Het is dan een jeugdmoment naast de officiële dienst, naast de officiële eredienst, waarin ze zelf een spreker mogen uitnodigen, zelf de organisatie daar ook helemaal van oppakken. Dus van A tot Z wordt het bijna geregeld door de jongeren zelf. En je ziet dat ze gewoon super lekker gaan op die verantwoordelijkheid. En dat die verantwoordelijkheid er echt voor zorgt dat er een heel bloeiend initiatief op is gekomen, wat gewoon elke, volgens mij is het maandelijks of onder 6 weken, dat in ieder geval echt gewoon echt veel jongeren uit de gemeente, niet alleen uit onze gemeente, maar ook uit de omliggende gemeente trekt. En ik vind dat wel een heel tof voorbeeld van, het zit hem dus niet alleen in die lage drempel. Dat is niet uiteindelijk, denk ik, het antwoord waarmee je de jongeren weer terugkrijgt dat jeugdwerk in.
Nee, dus ergens hoor ik je zeggen, zo'n lage drempel is op zich prima, maar leg de lat niet te laag. Jongeren kunnen best ook een stukje verantwoordelijkheid aan. En je mag ook wel een stukje commitment van ze vragen.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. En tegelijkertijd moet je daarin ook denk ik wel oppassen om daarin initiatieven voor een lange termijn vast te leggen. Ik heb wel eens het idee dat wij in kerken denken van, hey, we zien hier iets wat opgepakt is. Jongeren, we zien dat werkt. Is goed, we gaan dat opnemen in een beleidsplan. En om de 5 jaar moeten we dit weer opnieuw gaan herzien. En we gaan daar als volwassenen vooral zwaar in meedenken. En volgens mij zie je dan dat soort initiatieven soms een beetje verstikt kunnen raken. En dat is best wel zonde. Dus daarin mag je, ja, en dat is altijd een beetje pijnlijk om te zeggen, maar dingen mogen af en toe ook gewoon uitbloeien. Dat is ook prima.
Ja, want er bloeit wel weer iets nieuws op.
Ja, precies. Want er bloeit inderdaad wel weer iets nieuws op.
Ja. Hey, en als ik jou nou op de man af zou vragen, wat is voor jou de kern van jeugdwerk?
Een aanwezige God. Ik denk dat daar de kern ligt.
Kun je daar eens wat meer woorden aan geven? Wat bedoel je met een aanwezige God?
Ik denk dat een aanwezige God binnen het jeugdwerk betekent, ik moet even zoeken naar woorden hoor. Ik denk dat betekent dat het niet hetgene is wat je per se doet in het jeugdwerk, dat niet hetgeen is dat centraal staat, maar dat het is, ik vind het echt serieus moeilijk om dit heel concreet in woorden te vatten. Wat is een aanwezige God in het jeugdwerk? Dat zit hem, ergens is dat voor mij iets heel gevoelsmatigs. Ergens is dat iets wat je eigenlijk denk ik alleen soort in voorbeelden zou kunnen vatten. Het zit hem voor mij bijvoorbeeld in dat gesprek wat ik heb met zo'n jongere. In dat gesprek waarin hij aangeeft, joh, ik heb God ontmoet en daar heb ik verder geen concrete rol in gehad. Het zit hem in dat moment dat je met jongeren rond een kampvuur zit en samen opwekkingsliederen aan het zingen bent en op je horloge kijkt en denkt, wow, we zijn al 2 uur verder, deze gasten hadden al lang naar huis gemoeten. Het zit hem in het moment dat je ook bijvoorbeeld met elkaar een heel gezellig spel aan het spelen bent en dat je even met een van die gasten even langs de kant staat van het spel en opeens een supermooi gesprek met hem hebt over iets. Het is daarmee heel moeilijk een soort samen te vatten voor mij, wat is nou precies Gods aanwezigheid? Maar het zit hem in die momenten.
Maar dat heeft ook te maken met jou, met je eigen aanwezigheid.
Ja, absoluut. Zeker. En ik denk ook dat Gods aanwezigheid, dat je als jeugdwerker, als jeugdleider, dat je een stukje van die aanwezigheid van God, van die aanwezige God ook mee mag nemen je jeugdwerk in.
Ja. Hoe doe je dat dan? Want je kunt, ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, God is op een of andere manier aanwezig. Mm-hmm. En vervolgens kun je nog verzanden in, nou ja, activiteiten of spelletjes of...
Ja.
Ja, hoe kun je dat nou oppakken?
Hoe pak je dat nou concreet aan? Ik denk dat het allereerst te maken heeft met ook een aanwezige houding. Ik heb in voorbereiding, onder andere ook op dit gesprek, maar ook op de workshop bij de jeugdleidersconferentie over anderhalf week. Anderhalf week, hè? Ja. Over anderhalve week een boekje gelezen, Contemplative Youth Ministry van Mark Iaconelli. En Mark Iaconelli is een Amerikaanse youth pastor die veel heeft gewerkt in verschillende kerken. En hij noemt eigenlijk 6 onderdelen van die aanwezige houding. Die aanwezige houding die je zou over kunnen nemen als jeugdleider. Ik noem ze gewoon even heel kort. Het is zien zonder te oordelen. Dus de jongeren zien zonder te oordelen. Naar hem luisteren zonder hem wat te willen leren. Bewogen zijn met zijn vreugde en met zijn verdriet. Die 3 dingen willen en kunnen omzetten tot actie. En actie kan er in dat opzicht op heel veel verschillende soorten manieren uitzien. Hè. Dat kan hem zitten in dat gesprek. Het kan hem zitten in, weet je, deze groep 12, 13-jarigen heeft nu even geen goed gesprek of een lange bijbelstudie nodig, maar heeft het nu gewoon even nodig om lekker met elkaar te kunnen ravotten. Dat ook kunnen zien. En het zit hem in genieten. Ook genieten van het samen zijn met jongeren. Ik denk dat die aanwezige houding, dat een eerste stap is. En ik denk dat dan vervolgens een tweede stap, die je als jeugdleider daarin zou kunnen zetten, in het zoeken van die aanwezige God in je jeugdwerk. Hem zit in, wat gaat er nu al goed? Want zoals je net al zei, Kors, God is al aanwezig. Dus ook al in het jeugdwerk waar je nu mee bezig bent, ook al in de activiteiten die je in het afgelopen half jaar gedaan hebt. En die momenten die zijn er wel, maar vaak vergeet je ze erop terug te blikken of naar vooruit te blikken, omdat je alweer bezig bent met het volgende dingetje wat je in je draaiboek moet afvinken, het volgende thema wat je op de catechese moet geven.
Ja, en de stroeve avonden, die blijven vaak wat langer hangen, kan ik me voorstellen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, terwijl het juist, als je eens met elkaar ook even het moment even neemt om juist goed terug te blikken, juist op dat wat er goed ging, ergens ten diepste dus waar je Gods aanwezigheid zat, waar je echt aan het genieten was. Niet alleen jij als jeugdleider, maar ook de jongeren echt aan het genieten waren. Dat de plekken zijn waar je Gods aanwezigheid dus kan zien.
Ja. En hoe zou je dat dan... Het is mooi, hè? Ook in ons werk zeggen we werken vanuit waarderende blik. Hè? Dus eigenlijk... Mm-hmm. Van waar is God aan het werk en waar zie je God aan het werk? Mm-hmm. Maar dat is altijd achteraf. Als je een avond voorbereidt, ga je niet bedenken, ja, we gaan achteraf terugkijken. Dat kun je trouwens wel bedenken, hoe God werkt. Maar mm-hmm. Je wil op een of andere manier, je gaat met je jeugd optrekken, je gaat een avond doen. Hoe zorg je dan voor een aanwezige houding, maar ook dat je op een of andere manier, God ontmoet? Of ik weet niet hoe jij dat zou willen formuleren.
Nou, ik denk dat ergens wel zit in die herinnering. Dus ergens wel zit in dat terugblikken. Maar dan moet je inderdaad nog een tweede stap doen. En die tweede stap is om ook met elkaar te kijken, oké, dit waren de momenten dat we merkten dat God aanwezig was. Dat kan iets heel concreet zijn. Hè? Dus inderdaad, in dat zingen van die liederen, in het voeren van die gesprekken met jongeren, in deze spelactiviteit. Hoe kunnen we aankomende avond meer ruimte inbouwen, specifiek voor dat? Dus specifiek voor dat moment waar we de vorige keren Gods aanwezigheid wel of niet zagen. Als je met elkaar ervoor kiest om dan, als daar ruimte voor is, om daar meer ruimte in voor in te bouwen, in plaats van dat je 5 minuten met elkaar gaat praten en daarna gelijk je bijbelstudie ingaat. Joh, we kiezen er nou gewoon eens voor om een kwartier lang met elkaar het gesprek te gaan voeren. En dan pas rollen we langzaam die bijbelstudie met elkaar in. Of dan pas rollen we dat spel met elkaar in. Of we nemen vanaf nu aan het einde van de avond elke keer een moment om met elkaar even 2 worshipliederen te zingen. Want dat kan, ja, we hebben gemerkt dat we daar God met elkaar in ontmoeten. Dus dan mag daar meer ruimte voor zijn.
Betekent dat elke keer, en dan sla ik het misschien wel heel plat hoor, maar je krijgt een soort evaluatie aan het einde van de avond. Van ze zeggen van, nou, waar hebben we God nu wat meer ontmoet? En dan gaan we volgende keer daar ook op inzetten. Ja, werkt dat ook zo? Want ik kan me ook voorstellen dat de ene keer het zit in liederen zingen met elkaar en de andere keer in de bijbelstudie. En dan ga je God dan ook niet te veel, pinpointen. Zeggen, oh ja, hier werkt God in onze jeugdclub, dus hier gaan we nu meer tijd voor maken.
Nee, absoluut. Daarom probeer ik ook die aanwezige houding daar ook heel bewust wel bij te noemen. Ook omdat in dat handelen vanuit liefde, dus dat zien, horen en meebewegen met je jongeren ook heel belangrijk is. Dus het zit hem niet alleen in, dit is de succesformule, dus die gaan we nu constant herhalen. Nee, het is ook zien, horen en luisteren waar ook de behoefte van je jongeren ligt. En daarop ook op leren inspelen.
En je zei eerder in het gesprek ook, het gaat over de aanwezigheid van God en daar ook ruimte voor creëren. Wat betekent dat voor jouw rol als jeugdleider? En wat zegt Jaconelli daar bijvoorbeeld over?
Ik weet dat Jaconelli die schrijft op een gegeven moment in zijn boek. En dat vond ik ook wel heel treffend in lijn met hetgene waar we het helemaal begin over hadden. Dat drukke jeugdwerk.
Yeah.
Hij schrijft daar op een gegeven moment over dat hij is zelf ook natuurlijk jeugdpastor geweest in Amerika. Hij schrijft dat hij ook heel erg bezig was met het eigenlijk een beetje het volproppen van zijn jeugdwerk om die jongeren maar binnen te krijgen. Hij trok echt alles uit de kast. Hij schrijft op een gegeven moment dat hij kansarme kinderen aanbouwt om mee heen en terug te rijden vanuit school, zodat hij maar even iets van connectie met hem kon maken. En bij hem leidde dat uiteindelijk heel erg tot frustratie en tot onzekerheid, omdat hij het niet vanuit de motivatie deed. Ergens wel gemotiveerd was om het om die jongeren in ontmoeting te brengen met God, maar uiteindelijk ten diepste heel erg bezig was met het voldoen aan andermans verwachtingen. Misschien ook wel aan zijn eigen verwachtingen. En ik denk dat een aanwezige houding als jeugdleider of als jeugdleider ruimte maken voor een aanwezige God betekent uiteindelijk dat je niet hetgene wat jij doet en hetgene waar jij mee bezig bent, dat hetgene is wat centraal hoeft te staan. Want dat leidt en denk ik dat dus tot een stukje angst en onzekerheid. Ja. Maar dat het uiteindelijk dus gaat om wat God doet. En dat jij daar met de beperkte middelen die jij en de beperkte tijd die jij met die jongeren hebt, dat jij daar een stukje ruimte voor mag creëren.
Dat je misschien ergens wel een stapje terug moet doen.
Ja, dat je misschien ergens wel een stapje terug moet doen.
Dat voelt tegennatuurlijk, kan ik me voorstellen, als je jeugdwerker bent.
Ja, absoluut, absoluut.
Want, ja, dan hangt het dus niet af van wat jij doet.
Ja.
Dat is eigenlijk de overtuiging die er dan onder ligt.
Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat daar een hele fundamentele waarheid achter zit. Het hangt uiteindelijk niet af van wat wij doen. En ergens geeft dat
ook
ja, en zoveel ontspanning. Ja. Ja, toch? Ja, ergens moet dat. Ja, en ergens werkt dat vaak niet ontspannend, omdat wij, denk ik, heel erg geneigd zijn om te denken dat loslaten betekent dat we uiteindelijk daarmee onszelf teleurstellen, onze kerk teleurstellen, misschien God ook wel teleurstellen?
Ja, want je noemde net even in een bijzinnetje over Jaconelli en zijn ervaring van dat hij een enorme druk ervoer, ook vanwege allerlei verwachtingen. Ik kan me voorstellen dat in het jeugdwerk er allerlei partijen in de kerk zijn die verwachtingen hebben van het jeugdwerk.
Ja.
Een kerkenraad, want jongeren moeten wel iets leren. Ouders die ook vinden dat jongeren toch vooral wel moeten leren, hè, wat we in de kerk met elkaar beleiden. Hoe ga je daar dan mee om?
Ik denk...
Kun je iedereen te vriend houden? Kun je iedereen pleasen? Hoe werkt dat?
Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen in het jeugdwerk. En ik denk dat je sowieso als jeugdwerker, maar ook als de mensen die om vervolgens die jeugdwerkers heen staan, die teugels van die verwachtingen af en toe ook wel eens een beetje mag laten vieren. Dus ik weet niet of dat per se begint bij de jeugdwerkers of bij de jeugdleiders. Ik denk dat dat veel meer begint bij ook de manier hoe we kerk zijn met elkaar. Dat we uiteindelijk... Wat ik denk dat best wel vaak een probleem is, is dat wij ons jeugdwerk zien als de toekomst van onze kerk. En wat doen we vervolgens met de toekomst van onze kerk? We stoppen ze op dinsdagavond weg onder een zaaltje met een systeemplafond waar ze lauwe koffie serveren. En dat en vervolgens leggen we wel allerlei soorten verwachtingen op die jongeren. Want wat je inderdaad zegt, ze moeten, om tussen hele grote aanhalingstekens, goede christenen worden. Maar het liefst nog eigenlijk goede leden van onze gemeente die uiteindelijk de vrijwilligersvacatures weer op gaan vullen die we nog open hebben staan. Ja, en ik denk dat je dan jongeren aan het inzetten bent als een tool voor je eigen gemeenteopbouw. Maar dat zou het nooit mogen zijn. Jongeren zijn al onderdeel van je gemeente. Die hoeven niet nog iets te worden om onderdeel te mogen zijn van je gemeente.
Ja. Als ik jou zo hoor, zou je ook kunnen zeggen, het gaat over jongeren zijn onderdeel van de gemeente. Ze zijn niet de toekomst, maar ze zijn onderdeel van de gemeente. En het gaat om loslaten en God aan het werk. Je werkt bij een jeugdorganisatie. Je bent zelf actief in jeugdwerk in de kerk. Mm-hmm. Dus dat betekent niet dat je denkt, loslaten. God is toch al aan het werk. We hoeven niks te doen. Dus daar zit toch...
Ja.
Je gaat dingen doen. Organiseren.
Mm-hmm.
Je gaat Gods tegenwoordigheid organiseren. Of de ontmoeting daarmee. Of helemaal loslaten is het niet.
Nee, absoluut niet. Nee, het is ook jongeren, denk ik, ook op plekken brengen waar ze dus in ontmoeting kunnen komen met God. Ik heb daar... Als het mag, ik heb er zelf al een tof voorbeeld over. Ik was in 2024 was ik in Zambia op een projectreis. En die projectreis die duurde 3 weken. En elke ochtend aan het begin van de dag brachten we een klein groepje mensen bij elkaar. En dan hadden we een soort korte overdenking. Veel over geloven, over identiteit. Behandelden we bepaalde levensvragen met elkaar. Gingen we het gesprek met elkaar aan. En iedere van de deelnemers deed dat. Ieder met zijn eigen leider. En die gesprekken die liepen voor een aantal groepjes heel goed, maar voor een aantal groepjes liepen ze ook totaal niet. Dus daarin zie je, je kan het niet altijd organiseren. En toen dachten we op een van de laatste dagen van het project, joh, we moeten het helemaal anders doen. We hebben ze toen, die hele grote groep, die hebben we helemaal verzameld voor de open vlakte bij de slaapzaal. En gezegd, jongens, jullie krijgen een uur. Ga in dat uur eens lekker de bush in. Neem je Bijbel mee of neem een dagboekje mee. En ga eens heel concreet aan de slag met de volgende vraag. Ga eens heel concreet aan de slag met het ontmoeten van God. Probeer in dit moment eens even jezelf even stil te zetten. En echt eens even na te gaan. Oké, waar mag ik op dit moment God ontmoeten? En wat het toffe was, ze kwamen na dat uur terug en iedereen had het op zijn eigen manier gedaan. De een had het vuurtje gestookt, de andere was een wandeling gemaakt, de andere waren tegen het idee met elkaar in gesprek gegaan. Weer een ander was inderdaad een stuk uit de Bijbel gaan lezen. Maar ze kwamen terug en je hoorde echt de tofste verhalen over warmte, over rust, over troost, over dingen die opeens op hun plek vielen. En ja, eigenlijk in essentie over God, zijn eigenschappen en ook zijn aanwezigheid. Dus het zit hem niet in het niks organiseren. Maar het zit hem in op het inspelen van de behoeften van je jongeren. En die behoefte uiteindelijk vertalen naar een activiteit of een werkvorm, dat vind ik allemaal weer zo heel gekaderd. Maar in ieder geval naar een manier waarop ze dus inderdaad die ontmoeting kunnen vinden met God. En in dit geval van deze groep zat hem dat dus in stille tijd. Een uurtje. Maar in het geval van een andere groep kan hem dat ook weer initieel anders zitten.
Ja, dus je biedt ze eigenlijk een soort handreiking om dat te kunnen ervaren, zeg maar.
Ja, ja.
En ik hoor je ook zeggen, je moet ook een beetje gevoelig zijn voor wat er gebeurt. Want we hebben het eerst een paar dagen geprobeerd op een manier en dat scheen niet te werken. Toen hebben we dat aangepast en gewoon gezocht naar iets anders wat misschien wel ging werken.
Ja.
Dus het is goed om een handreiking te hebben.
Maar ik kan me ook voorstellen, stel jeugdleiders die zien dit, die horen dit. Dat is voor sommigen, denk ik, voor heel veel misschien best wel lastig. Zeg van ja, ik bereid een avond voor en ik doe dat ook biddend misschien wel. Of dat hoop ik. Ik bereid dat heel goed voor. En dan tijdens de avond moet ik op een of andere manier ook nog de creativiteit en de moed hebben om dan maar alles te laten vallen van, oh nee, ja, nee, we gaan het nu toch anders doen.
Mm-hmm.
Leg je de lat eigenlijk niet nog veel hoger voor jeugdleiders daarmee?
Dat is een interessante vraag. nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dat het uiteindelijk ook neerkomt op misschien ook wel. Misschien uiteindelijk komt het neer op het vertrouwen over willen geven, niet aan God. En daarmee dus inderdaad af en toe ook eens leren om een stukje los te laten. En dat betekent niet dat je geen fouten mag maken. Tuurlijk mag dat nog. Ik heb jarenlang in het jeugdwerk ook bijbelstudies gegeven waar ook iedereen mij glazig aan zat te kijken, waarvan ik achteraf dacht van volgens mij heeft niemand hier wat aan gehad. Daarin mag je jezelf ook ontwikkelen. Dus ik denk dat een oproep sowieso daarin voor jeugdleiders ook is van relaxed. Je mag het ook leren. Je mag jezelf er ook in ontwikkelen. En gelukkig hangt het aan het einde van de avond niet van jouw activiteit af, maar hangt het uiteindelijk van God af.
En voor een deel denk ik dan ook hoe jij als jeugdleider zelf aanwezig was.
Ja, ja, klopt.
Even los van wat je doet, maar ook hoe je er bent met de jongeren.
Ja, absoluut.
Ja, en als het gaat praktisch, hè, over het voorbereiden van een avond. Laten we zeggen even nieuwe stijl. Volgens jou.
avond nieuwe stijl.
Ja, avond, ja, nieuwe stijl, ja. Volgens jou. Jaconelli's manier. Gaat dat dan anders?
Ik denk dat zo'n avond sowieso zou beginnen, het voorbereiden van zo'n avond sowieso zou beginnen met gebed. En als ik nu terugdenk aan mijn eigen tijd helemaal toen ik begon als jeugdleider, hoe vaak ik gewoon een A4'tje mee gaan uitwerken zonder dan eerst even God erin te betrekken van, hey God, ik ben beschikbaar in dit moment hier voor u en vanavond voor de jongeren. Help mij met het nabijbrengen van uw aanwezigheid. Maar gewoon ging typen. En gewoon dacht van, hey, dit is een leuke activiteit. Hey, dit vond ik ooit wel eens leuk. Kom, we gaan een krantenmappertje spelen. Iets in die richting. Ergens denk ik dus dat het daarmee begint. Dus juist met dat gebed. Een stapsgewijs plan, dat kan ik je denk ik hierin ook niet geven. Want als ik je dat kon geven, dan had ik nog een week werk. En dan was het daar, dan was het klaar. Ja, dus dat vast omlijnde recept, dat zit er niet. Het enige wat ik je daarin kan aanbieden is dus dat gebed, die tip voor gebed, maar ook die tip voor herinnering en daarin vervolgens ook weer toepassing. Dus waar was God misschien in de afgelopen periode, tijdens mijn afgelopen jeugdwerkactiviteiten, waar was hij aanwezig? En hoe kan ik ergens in deze avond daar nog meer ruimte voor inbieden? En ik denk ook je avond echt ingaan met een stukje open aanwezigheid. Waarin je dus niet jezelf blind staart op, aan het einde van de avond moet ik dit en dit en dit gedaan hebben met de jongeren. Nee, je neemt je programma, neem je gewoon je normale programma wat je elke week uitvoert, neem je als leidraad. Maar je gaat er met de instelling in, ik ga me vanavond niet te veel focussen op het afdraaien van dat programma. Ik ga me vanavond Ja, allereerst eens even focussen op de jongeren en op hun behoeften. Ik snap dat dat niet helemaal een satisfying antwoord is. Omdat ja, ik snap ook dat je gewoon behoefte hebt aan concrete maatstaven. Gewoon concrete tools die je hup. Als ja. Ik dit en dit doe, dan kan ik los. Maar ja.
Maar het heeft dus met een houding te maken, hè? Vooraf. Je zegt bidden vooraf en tijdens de avond alert zijn en achteraf ook iets met terugkijken. Het kan bij ieder programma.
Mm-hmm.
Ga je met andere verwachtingen zo'n avond in? Ben jij meer gaan verwachten van een avond? Of juist minder?
Ik ben minder gaan verwachten van mezelf. Ik denk dat dat de goede manier is om het te zeggen. Ik denk dat, om weer terug te komen op het voorbeeld wat ik helemaal aan het begin gaf. Ik kan me herinneren dat ik toen nog heel erg bezig was met, oh, maar als ik hier en hier nog op door had kunnen bouwen, als ik ze dit en dit nog had kunnen aanbieden, nog deze en deze bijbelstudie met ze had kunnen doen, dan hadden we dat gevoel misschien nog wel meer kunnen kanaliseren. En daar gaat het helemaal niet om. Ja, en dat bedacht ik me dus achteraf pas. Dus ik ben verwachtingsvoller naar God gaan kijken en minder verwachtingsvol naar mezelf. En ik denk dat dat uiteindelijk je basishouding mag zijn.
En wat merken jongeren daarvan?
Oeh, dat moet je aan hem vragen. Dat is een makkelijke antwoord natuurlijk.
Ja, dat is een makkelijke antwoord. Dat maar ze zitten hier niet, dus ik vraag het even aan jou.
Ik denk wat jongeren daaraan zouden kunnen merken.
Hoe ben jij daarin veranderd zelf, zeg maar, in de afgelopen tijd dat je deze ontwikkeling doormaakt?
Ik denk dat het dan dus zit in die openere houding. Ik denk dat, wat ik hoop, nogmaals, wat de jongeren daarvan vinden, dat ik durf echt niet voor ze te spreken in dit geval. Maar wat ik hoop dat ze gemerkt hebben, is dat ik minder gefocust was op hetgene wat ik ze wilde bijbrengen of hetgene wat ik met ze wilde doen. En meer gefocust was op hen.
Dus minder op de activiteit, meer op de persoon en de relatie.
Ja.
Meer hen zien.
Meer hen zien, ja. En ook meer daarmee hen zien, naar hen luisteren. En ik hoop ook door het jaar heen, we zijn nu weer bezig met het voorbereiden van de kampweek van dit jaar. Ik hoop ook meer inspelen op hetgene waar zij behoefte aan hebben, maar vooral op hetgene waar zij een stukje van God mogen leren zien.
Hey, want dan nog even over dat aspect rust, even heel, heel concreet, zeg maar. Je gaf in het begin ook aan dat jongeren daar ook wel naar op zoek zijn.
Mm-hmm.
Hoe geef je dat vorm in je jeugdwerk? In een tijd waarin er op allerlei manieren prikkels op jongeren afkomen om ze maar bezig te houden en ze, nou ja, endorfine impulsen en weet ik veel wat. Voelt dat rust? Ja. Werkt dat? Hoe werkt dat?
Maar hoe kan je dat nog grijpbaar maken voor jongeren? Ik denk dat rust hem niet per se zit in het doen van niets. Maar zit in het doen van een activiteit met volle aandacht voor hetgene wat je aan het doen bent. Of voor elkaar, of voor God. Wat ik concreet heb gemerkt, wat voor in mijn jeugdwerk heel erg hielp in het brengen van rust, helemaal aan het begin van zo'n avond. En het zijn, ik loop hier 100 open deuren in te trappen. Maar blijkbaar moet het nog steeds gezegd worden. Het beginnen van zo'n avond bijvoorbeeld met een maaltijd. Dat werkt supergoed om even de drukte en de druk waar ze buiten dus constant mee te maken hebben, om die even bij de deur te laten. Maar hem wel nog bespreekbaar te maken op een hele informele en relaxte manier.
Tijdens het eten?
Tijdens dat eten. En vervolgens, eigenlijk tijdens die maaltijd, zie je een soort overgang naar de rest van de avond gebeuren. Waarin je merkt dat ze dus niet helemaal dollend binnenkomen en uiteindelijk ook weer helemaal dollend weggaan. Maar dat je merkt dat er dus even ruimte is geweest voor hen, voor hun verhaal, voor wie ze zijn, tijdens die maaltijd. En dat je dan vervolgens in het uitlopen van de rest van je programma in dit geval, dat je daarin merkt dat ze daarin gewoon meer gefocust zijn op hetgene wat je aan het doen bent. Meer gefocust zijn ook op elkaar. Ja, dat zijn van die kleine dingen waarmee je rust in zou kunnen brengen.
Nou, op zich is dat niet per se klein. Hè? Want wat je zegt, het klinkt heel Benedictijns, hè, van dingen die je doet moet je met aandacht doen. En je vraagt eigenlijk schakeltijd. Mm-hmm. Betekent dat ook dat je zegt van ik zou eigenlijk misschien wel minder activiteit willen, maar de activiteiten die we doen langduriger om te zorgen voor die overgang en de focus en weer het, laten we zeggen, terugbrengen naar de normale wereld.
Ja. Ja, ik denk dat daar wel wat voor valt te zeggen. Ik denk dat je, ja, dat is inderdaad wat je zegt, eigenlijk iets heel kloosterachtigs. Het idee dat je een activiteit die je doet, dat je die langer doet, misschien wel met enige herhaling doet. Misschien ook wel met overgave en met aandacht. Ik zou ook wel, het is altijd gevaarlijk om daarvoor te pleiten, want hier gaan jeugdleiders altijd heel erg van stuiteren als ik dit zeg. Ik zou ook altijd wel pleiten voor proberen meer stilte in te brengen in je jeugdwerkactiviteit. Probeer het maar en dat gaat de eerste paar keren en misschien het eerste half jaar gaat dat echt niet goed. Dan ben je misschien wel een beetje aan het vechten tegen de bierkuip. Dat komt omdat jongeren helemaal niet meer weten en helemaal stilte kennen ze eigenlijk niet meer. De meeste jongeren die ik spreek, die gaan naar bed met een podcast en die staan op met een telefoon in hun hand. Ja. Dus constant is er geluid om hem heen. En daarmee is stilte iets super confronterend en oncomfortabel voor hen geworden. Maar het is zo iets moois, omdat, nou ja, kijk naar dat voorbeeld uit Zambia. Omdat dat juist een moment is waar God heel erg kan spreken. En ik denk als je dat vanaf een jonge leeftijd met kinderen gaat oefenen, wat het is om stil te zijn, dat je daar helemaal in die tienerleeftijd, op latere momenten, echt wel profijt van kan gaan hebben.
Dat is een hele opgave.
Dat is echt een hele, ja, dat is super moeilijk. Ja, absoluut. Ja, je zou eens kunnen beginnen met na het gebed even een moment pakken voor stilgebed en dat is verder uit te bouwen. En benoem het ook heel concreet, wat ook de waarde van stilte is en wat er ook in die stilte ook mag gebeuren.
En het ook voordoen, denk ik.
Ja, absoluut.
Boeiend. En dan zit ik als jeugdwerker naar deze podcast te luisteren en ik raak geïnteresseerd en misschien ook wel geïnspireerd. Wat zou ik morgen anders kunnen gaan doen? Hoe kan ik hier stappen in zetten? Heb je nog wat concrete tips waar een jeugdwerker mee aan de slag kan?
Ik denk voor jezelf is goed nagaan wat die houding van zien, luisteren, bewogen zijn, liefdevol handelen en genieten, wat dat voor jou betekent, waarin je zelf ook dat genieten terugziet. Wat zijn nou de momenten dat jij in de afgelopen periode echt hebt genoten met jongeren? En schrijf die momenten eens voor jezelf op en ga voor de volgende keer eens kijken van oké, ik heb deze en deze momenten heb ik genoteerd. Volgens mij had deze momenten heb ik het heel erg naar mijn zin gehad met de jongeren. En in deze momenten heb ik de jongeren ook heel erg zien genieten. Ik ga de volgende keer binnen mijn jeugdwerkactiviteit, maakt even niet uit wat er nu op het op programma staat. Ik pak even in ieder geval, misschien een derde van het moment dat je hebt met die jongeren. En ik ga eens even de focus leggen op het inbrengen van die activiteit. En ik ga vervolgens, ga je daar dan op evalueren, wat zie ik gebeuren? Misschien merk je inderdaad wel van, wauw, dit was het dus echt. Dit was echt een manier hoe ik God heb zien werken. En misschien kom je er wel achter. Oh nee, dit was voor dat moment heel goed, maar werkt in deze setting een stuk minder. En actief blijven evalueren van waar zien we God aanwezigheid waar zie ik God aanwezigheid in mijn jeugdwerk? En dat elke keer weer opnieuw blijven toepassen. En dus de hele tijd eigenlijk zoeken, reflecteren en vinden. Ja, ik denk dat dat iets is wat je mee kan gaan nemen als jeugdleider.
En als ik als jeugdleider zit te luisteren en ik voel me eigenlijk wel een beetje moe en moedeloos en uitgeput, wat is dan jouw advies?
Nou, ik denk allereerst dat je, punt 1, iets van die vijf dingen die ik net noemde, dus die aanwezige houding, die heb je als jeugdleider 100% in je. Want anders was je hier niet aan begonnen. Je geniet ergens van hetgene wat jongeren doen. Ergens zie je ze ook. Ergens wil je ook naar ze luisteren. Ik denk dat het elk ideaal is voor een jeugdleider om uiteindelijk een mooie connectie op te kunnen bouwen met een jongere. Dus ergens heb je iets van dat verlangen heb je al in je. Dat verlangen om die aanwezige houding aan te nemen. Dus daar kan je als steun en kracht uithalen. En het tweede, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, je hoeft het niet zelf te doen. Sterker nog, je mag af en toe ongelooflijk falen in je jeugdwerk. Je mag af en toe echt hard op je bek gaan en denken, dit programma was het echt helemaal niet. En dan was God er nog op die avond en dan was hij nog aan het werk in de harten van die jongeren. En daarmee valt de denk, kan ik me voorstellen dat er best wel even een druk van je afvalt.
Mooi. Mooi. Dankjewel, Laurens. Volgens mij zeg je gewoon in het kort, God is aan het werk en probeer dat ook vooral te gaan ontdekken waar hij aan het werk is, ook in het jeugdwerk in onze kerk.
Ja, absoluut.
Ja, mooi. Dank voor dit gesprek. Jij ook, Kors. En jij, leuk dat je weer hebt gekeken of geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat je inspiratie hebt gekregen en handvatten, ook voor het werken met jongeren in jouw gemeente. We zijn heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons vooral weten. Je kunt je ook abonneren. Dat kan via allerlei platformen, via je eigen favoriete podcast-app. En misschien is er wel een onderwerp waarvan je zegt, het zou mooi zijn om dat eens te bespreken. Laat het ons vooral weten. Dat kan via info@kerkoptafel.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.